Goedemorgen gemeente, ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de gasten die in ons midden zijn en u die thuis met ons meeluistert. In deze dienst gaat onze eigen predikant, de dominee Van der Ree, ons voor. Maandag 7 januari is overleden in de leeftijd van 84 jaar onze broeder Gijs de Kleuver, gewoond hebbende aan de Diepenbrokdreef 63. Gisteren, zaterdag 12 januari, heeft de begrafenis plaatsgevonden. We willen onze broeder in deze dienst gedenken met het zingen straks in de dienst van Psalm 91. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 5, de versen 1 tot en met vers 11. En het thema van deze dienst is gewonnen voor Jezus Christus. In deze dienst zullen er 3 maal een collecte worden gehouden. 2 maal voor de slotzang, voor de kerk. En de 3e bij de uitgang, die is bestemd voor het bouwfonds. We vangen nu deze dienst aan met het zingen van de schoolpsalm, Psalm 126, vers 3. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente op 7, mag ik u vragen op te staan van uw plaats. Gemeente, op 7 januari is overleden onze broeder Gijs Bertus, Gijs de Kleuver, in de leeftijd van 84 jaar. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden, waarbij in de dienst voorafgaande aan de begrafenis de woorden uit Psalm 91 centraal stonden. Woorden die hem lief waren en hem troost en kracht hebben gegeven, tot ook op het laatste moment van zijn aardse leven. En we willen dan ook met Psalm 91 vers 1, de berijming, hem gedenken. Psalm 91 vers 1, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. De Heere God heeft ons zijn wet gegeven, opdat we ons daarin zouden spiegelen. Onze zonden leren we dan kennen. Daarmee mogen we de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. En ons leven ook richten naar zijn wil, zoals die ook vanmorgen tot ons komt in de 10 geboden. En we willen met elkaar antwoorden met Psalm 106, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, zomaar gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten we nu met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest daarbij. Laten we bidden en danken. Heere, zo komen we tot u en we willen uw grote naam loven en prijzen. Wat bent u goed, Heer. Dat we op de ochtend van deze dag, de dag die van u is, van u de Heer, hier bij elkaar mogen komen in uw huis. De deuren stonden open. We konden daardoor naar binnen gaan en we zijn hier als gemeente samengekomen. Want deze dag, de zondag, mag geheiligd zijn. Apart gezet. U neemt ons apart. En u komt naar ons toe met uw evangeliewoord. Heere, wij willen u danken daarvoor dat we dat in alle rust en vrede kunnen doen en dat we daarin ook voor uw aangezicht mogen komen. Want Heere, zo is dat toch. Zo mogen we dat toch geloven en weten. U heeft immers zelf uw belofte gegeven dat waar 2 of 3 in uw naam bijeen zijn, u in hun midden zult zijn. Heere, hier zijn wij. En we zijn hier niet vanwege mensen, als het goed is. Maar wij zijn hier in uw naam bijeen. Omdat u, Heere Jezus Christus, de koning van uw kerk bent. En opdat u uw volk verzamelt. Overal vandaan, hier alle windstreken, alle landen, talen en tongen. En eenmaal zal uw huis vol zijn. Nu bent u aan het verzamelen. En Heere, dat doet u door het evangelie te laten klinken. Door over heel deze wereld heen en ook van, bij ons vandaag, uw woord te laten verkondigen, het sacrament te laten bedienen. Ja, Heere, daarmee wilt u ook ons uit het duister brengen tot uw heerlijk licht. Heere, wat een wonder dat u dat wilt doen. En dat u ons daarvoor hebt uitgenodigd om hier vanmorgen bij u te mogen schuilen. Want Heere, dat is het dan toch eigenlijk. Dan wilt u toch die schuilplaats zijn waarover we zongen. Een schuilplaats in gevaar. Dan zult u ons bewaren. Heere, wij willen u bidden voor familie De Kleuver, voor Agaat, voor de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, en alle familieleden en vrienden en bekenden. Nu we gisteren ook met deze woorden afscheid moesten nemen van onze broeder Gijs De Kleuver. Heren, wat zal die gemist worden? En toch willen we u danken, Heren, dat we gisteren deze woorden hebben mogen lezen, ook daarom dat het zijn woorden waren. Dat hij het is geweest die ook zich wist in de beschutting en in de veiligheid van u, de Allerhoogste en de Almachtige. Heren, wij willen u bidden, wilt u geven dat dat troosten mag? Voor de familie, voor allen die rouw dragen. En wilt u dan ook erbij zijn als er een lege plek gekomen is? Verdriet en de pijn die dat geeft. Heren, geef dat we daarin door u getroost worden en bemoedigd. Heren, wij willen u bidden ook voor anderen die korter of langer geleden te maken hebben gekregen met het overlijden van een geliefde. Wilt u dan bij ons zijn, Heren, wanneer de tijd voortgaat, als het leven zich weer herneemt? Heren, wat kan dat soms verwarrend zijn, om dan toch hem of haar te moeten missen. Heren, wij bidden u om kracht en troost en ondersteuning bij u vandaan. Heren, wij willen u bidden of u met ons allen wil zijn, zoals we hier vanmorgen in de kerk zijn gekomen. U kent ons, een ieder van ons, Heren, tot op het allerdiepst. Wees u met oud en jong, u weet wat in ons omgaat. U weet ook hoe we de kerk zijn binnengekomen, of we dat met verwachting en hoop hebben gedaan om van u te horen. Of dat er helemaal niet was, dat we alleen maar uit gewoonte zijn gekomen, of ook met tegenzin. Heren, hoe het ook voor ons is, wilt u ons tegemoetkomen? Wilt u zelf spreken in ons hart en leven en in het midden van de gemeente? Opdat we uw woord mogen horen. En opdat het ons bij u zal brengen, Heere Jezus Christus, dat we u zullen zien als de levende, die leeft en regeert in eeuwigheid. Heren, wilt u ons van onze eigen wegen afbrengen? Wij komen ook voor uw heilig aangezicht vanmorgen. Heren, we bidden u. Wilt u onze onheiligheid vergeven en verzoenen? Was ons rein, Heren, met uw bloed. Laat uw genade er mogen zijn voor een ieder van ons, als we met schuld belijden tot u komen, Heren. Wijs ons dan niet af, maar zie ons dan aan en hoor ook onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit Lucas 5, versen 1 tot en met 11. Jongens en meisjes, dat gaat over vissen. Daar gaat het straks in de kerk over. vissen. Je kunt vissen vissen, maar je kunt ook mensen vissen. Dat gaat de Heer Jezus in dit gedeelte duidelijk maken aan zijn discipelen. Wat dat betekent, om mensen te mogen vissen. Jullie weten wel, vissen die zitten in het water, de zee. En als je wat dieper in dat water gaat, dan is het helemaal donker. Als je ze ophaalt, dan breng je ze in het licht. Nou, dat is al even iets wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Als je mensen vist, dan breng je ze ook vanuit het duister naar het licht. Zo zou je dat kunnen zeggen. We gaan erover lezen. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En we willen vervolgens zingen uit Psalm 93. Alle vierde versen. Psalm 93, vers 1, 2, 3 en 4. Waar we zingen over de majesteit van de Heere God. En dat Hij regeert ook over de wateren. En het gebeurde toen de menigte op hem, op de Heere Jezus, aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond en hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. En die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Wij mogen straks antwoorden op de verkondiging van het woord met Psalm 95. De versen 2, 3 en 4. Waar we eigenlijk doen wat we ook zojuist lazen wat Simon Petrus doet. Wanneer hij de macht van Jezus heeft gezien, komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Psalm 95, 2, 3 en 4. We willen luisteren naar Lucas 5, daarvan de verzen 8 tot en met 11. Lucas 5, vers 8 tot en met 11. En ik lees die verzen nogmaals met u. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Het thema voor de preek is gewonnen voor Jezus Christus. We letten op vier punten. Allereerst op Simons aarzeling benoemd. Ten tweede wordt Jezus heiligheid geopenbaard. Ten derde wordt Petrus onheiligheid beleden. En ten vierde wordt Christus roeping gevolgd. Dus Simons aarzeling benoemd, Jezus heiligheid geopenbaard, Petrus onheiligheid beleden en Christus roeping gevolgd. Gemeente, jongeren, ouderen, vissen is een vak. Als u dat wel eens gedaan hebt of doet, als hobby misschien, dan weet u daar ook al wel wat van, ongetwijfeld. Als je een viswinkel binnenloopt voor hobbyvissers, dan kun je van allerlei soorten voer kopen, aas, allerlei soorten materiaal, hengels, noem het maar op, netten. Maar zeker ook de vissers die dat als hun beroep uitoefenen en die de zee opgaan met hun schepen, de Noordzee en andere wateren, die weten dat vissen een vak is. Dat doe je maar niet zo even. Er komt heel wat bij kijken, er komt allerlei kennis bij kijken. Waar moet je de netten precies neerlaten? Hoe moeten die netten eruit zien? Wat is de goede tijd? En ga zo maar door. Er is kennis voor nodig en ervaring en ook innovatie. Allerlei nieuwe methodes en technieken worden uitgeprobeerd om ook zo milieuvriendelijk te vissen. Vissen is een vak. En als je er niet zoveel verstand van hebt, zoals ik, dan doe je er verstandig aan om goed te luisteren naar degenen die dat wel hebben. En je te laten adviseren, mocht je ook van plan zijn om te gaan vissen. Gemeente, vanmorgen komen we ook vissers tegen. Lucas die tekent ons er vooral één, Simon. Of eigenlijk wordt hij voor het eerst genoemd met zijn beide namen. Zijn Joodse naam Simon en ook de Griekse naam waarmee hij bekend zal worden, Petrus. En Simon zou je ook een vakman kunnen noemen. Hij heeft er verstand van dat vissen op het meer van Galilea. Samen met zijn broer Andreas heeft hij een bedrijfje en 's nachts, als de koelte op het meer van Galilea is neergedaald, dan gaan ze er met hun scheepje op uit. Dan laten ze de netten zakken op zoek naar voldoende vis om de volgende dag te kunnen verkopen. En er zullen wel mindere en betere periodes zijn geweest, zoals dat dan gaat, wat de vangst betreft. Maar telkens proberen ze het beste van te maken. De techniek hebben ze onder de knie. Maar dan komt er op een dag de Heer Jezus voorbij. En wat zegt hij? Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Even daarvoor had Jezus het schip van Simon en Andreas gebruikt als preekstoel. Een grote menigte mensen was namelijk gekomen om te luisteren naar wat de Heer Jezus te vertellen had en of hij misschien nog weer een wonderteken zou doen. En de drukte was zo groot geweest dat op een zeker moment de Heer Jezus in het schip van Simon was gestapt en had gevraagd om een stukje het meer op te varen En zo was het ook gebeurd en zo werd die vissersboot een preekstoel van waaruit Jezus de menigte op het strand toesprak. Maar als hij dan is opgehouden met het spreken van het evangelie tot de menigte, richt hij zich op Petrus en dan draagt hij Petrus op. Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Nou gemeente, stel dat u op uw werk bent en je bent bezig met een moeilijke klus. Vraagt heel wat van je. Maar er komt op een zeker moment iemand binnenlopen en die kijkt even mee met wat je aan het doen bent. En zegt dan, joh, dat moet je anders doen. Pak dit er even bij, ga daar even naartoe. En probeer het dan nog eens. En nou is die persoon die dat allemaal zegt niet een collega van je, die ook de opleiding heeft genoten die jij hebt genoten, of die ook al ervaring heeft met wat je doet. Nee, het is zomaar iemand, een toevallige voorbijganger die iets totaal anders doet. Totaal ander beroep. En die wil jou vertellen wat je moet doen. Jongelui, je hebt een opdracht op school. Ben er druk mee bezig, moeilijk, lastig. Hoe moet je het precies doen? Nog weer eens kijken naar de opgave. En dan komt opeens je jongere broertje of zusje van 8 binnen. Die loopt je kamer in, die kijkt even en die zegt, joh, dat doe je helemaal verkeerd. Moet je anders doen. Wat zou je reactie zijn? Ik denk toch al snel een van, nou ja, wat vertel jij me nou? Ga jij lekker spelen? Wie weet nu hier hoe dat moet? Ik toch zeker? Nou gemeente, iets daarvan hoort u nou ook terug in de reactie van Simon Petrus. Want als Jezus hem vraagt om te gaan vissen in het diepe gedeelte van het meer, dan reageert hij met, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Zij, de vaklui, de professionals. Geldt hier niet het gezegde, schoenmaker, blijf bij je leest. Want wat weet Jezus nu van vissen af? Hij is de zoon van een timmerman. En hij is op dit moment vooral die rabbi. Zo zien de mensen hem, die rabbi die door het Galileese land trekt en overal onderwijs geeft in de synagoge. Dat is ook zoals Petrus hem ziet. Dat blijkt wel uit het woordje meester. Jezus is voor Petrus de meester, de gebieder, betekent dat eigenlijk. Zoals een rabbi dat doorgaans is, die maakt je wijs in de wetten van Mozes, in alles wat de Heere God geboden heeft. Met in deze woorden van Simon Petrus klinkt eigenlijk door, Heere Jezus, u bent vast een geweldige rabbi. U kunt de wetten van Mozes op een heel bijzondere manier uitleggen. En we zijn u ook graag ter wille als u van ons vraagt om van onze boot tijdelijk een preekstoel te maken, dan doen we dat. Maar respecteer ons nou ook een beetje. We hebben de hele nacht gevist en niks gevangen. En daarom hebben we ook alle tijd om vandaag onze netten te repareren, want er is niks te verkopen. En dan nu gaan vissen? Midden op de dag? Nou ja, uiteindelijk doet Simon het wel. Maar met frisse tegenzin. Vooruit. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Gemeente, wat heeft ons dit vanmorgen te zeggen? Nou, ik denk allereerst dit. Hier blijkt nou, gemeente, dat je zonder de Heer Jezus niets kunt doen. Zoals hij dat zelf ook gezegd heeft in Johannes 15. Ik ben de wijnstok. U de ranken, zegt hij daar tegen zijn discipelen, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Je leven draagt alleen dan vrucht als het verbonden is met de Heer Jezus. En dat geldt dus ook voor zoiets als je werk of je dagelijkse bezigheden. Voor waar wij alle dag mee bezig zijn. Eigenlijk vraagt Jezus aan Petrus of hij met hem mee mag in het schip, in zijn werk. En laat u dat eigenlijk toe, gemeente? Is Jezus nou ook de meester en de gebieder als je aan het werk bent? Of als je thuis aan het werk bent in het huishouden, of als je op kantoor zit, of als je op school zit, of nou ja, waar u ook maar bent, als u een ziekenhuisbezoek hebt, of hoe dan ook. Of zijn het allemaal gescheiden werelden? Je werk, ja, daar gelden eigen wetten en regels, hè? Gewoontes in de kantine, als je onder collega's bent of in het zaken doen. Het heeft allemaal zijn eigen dynamiek. En soms ook, het heeft allemaal zijn eigen zonde en verleiding. Maar hoe ga je ermee om? Wat is uw houding? Vind je dan eigenlijk dat Jezus zich daar maar niet mee moet bemoeien? Zet je het woord en het gebod van de Heere God dan maar op afstand? Want ja, dat is toch wel een beetje moeilijk toe te passen op die plek. Zo werkt het gewoon niet, dominee. Te idealistisch om nou echt naar het evangelie te leven. Maar het is zo gemakkelijk. Is dat onze houding, niet waar? Maar Jezus wil aan boord bij u, bij jou. Zeg niet, ik ben de vakman, ik ben de vakvrouw, ik weet hoe het gaat daar. Ik weet hoe het moet. Laat je ook daarin gezeggen. Door het woord van de Heer. Laat die vrucht van geloof en van de Heilige Geest ook daar zichtbaar mogen worden. In je werk, in je dagelijkse bezigheden. In wat je zegt en zwijgt. In wat je doet en nalaat. Dat geeft zegen. Simon gaat uiteindelijk met frisse tegenzin akkoord. Hij steekt af naar het diepe water en werpt zijn netten uit. En wat er dan gebeurt? Als tweede, Jezus' heiligheid geopenbaard. Als Simon het net weer ophaalt, heeft hij een probleem. Het is zo zwaar dat het dreigt te scheuren. Het zit barstens vol vis. En pas wanneer een ander schip is komen helpen, lukt het om het net in te halen. En als de vissen dan zijn binnengehaald, zitten die beide schepen tot aan de boorden vol vis. En wat heeft dat wonder te zeggen? Dat is de vraag die je telkens weer moet stellen bij de wonderen in de Bijbel. Want ze staan in onze Bijbel omdat ze iets openbaren van wie Jezus is. De wonderen die hij gedaan heeft. Wat dat betreft is het voor Lucas niet anders geweest dan voor Johannes, die aan het einde van zijn evangelie schrijft in Johannes 20. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus niet maar Jezus is, maar dat hij de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Nou, wat wil dit teken ons nou zeggen? Hier openbaart Jezus zich aan Simon en ook aan Jacobus en Johannes, dat hij niet alleen maar een meester is. Nee, hij is Heer. Eerst noemt Simon hem meester. Maar wanneer de vangst is binnengehaald, dan noemt hij hem Heer, Kyrios, staat er in het Grieks. En dat betekent, dat is meer dan maar een beleefdheidsvorm hier. Zo werd dat ook wel gebruikt. Hier heeft het de betekenis van, u staat boven mij. U bent mijn Heer, mijn eigenaar. U bent niet zomaar iemand, niet zoals andere mensen. Ik sta onder u. En u staat boven mij. Er zit iets in van een koning. U bent de koning. En wat heeft Simon nou gezien, gemeente, in wat Jezus deed? Nou, Simon die merkte opeens door het wonder van de visvangst, dat zelfs op het gebied waar hij zo'n beetje alles van af weet, waarvan hij denkt, nou daar ben ik een professional in. Het is hem zo eigen dat er een meerdere is. Hij ziet opeens dat Jezus niet alleen maar mens is. En hij ontdekt Gods heiligheid, Gods majesteit in Jezus. Hemelse heerlijkheid en macht schemert er door de aanwezigheid van de Heer Jezus heen. Ja, gemeente, zo is Hij. De Heer Jezus, Hij is heilig. Hij is zo totaal anders dan wij zijn. Hij is Gods eigen Zoon. Kent u Hem zo? Ken jij Hem zo? Kijk, soms leeft er onder christenen, misschien ook wel onder ons, wel eens het idee dat Gods heiligheid en verhevenheid vooral iets is van het Oude Testament. Dat het vooral eigenschappen zijn van God de Vader, de heilige God in de hemel. Terwijl Jezus dan vooral staat voor nabijheid, voor kwetsbaarheid, voor barmhartigheid en ontferming. En zeker, dat is ook zo. Heer Jezus is een ontfermer. Maar bij Hem hoort evengoed heiligheid en majesteit. Jezus is immers God zelf, gehuld in het vlees. En Simon ziet door die menselijke verschijning van Jezus heen zijn hemelse afkomst. Hij beseft opeens, gemeente, ik heb hier een goddelijke gezant. Hij noemt hem nog niet de Zoon van God, maar ik heb hier een goddelijke gezant in mijn schip. Iets van dat Jezus Gods Zoon is, begint hem te dagen. Simon beseft, deze man, deze rabbi, die is afkomstig uit de hemel. En wat doet hij dan? Brengt ons bij derde. Petrus onheiligheid beleden. Hij valt voor Jezus neer. Hij zakt gewoon voor hem neer. Want schrik slaat hem om het hart. En hij zegt, Heere, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Opvallend. Dat, als Lucas ons dat beschrijft in vers 8, er niet alleen maar meer Simon staat, maar Simon Petrus. Het is de eerste stap, gemeente, die hier gezet wordt van Simon, de visser van vissen, op weg naar het worden van visser van mensen, Petrus. Simon gaat Petrus worden. Petrus, dat betekent rotsman. En Jezus zal het zeggen, op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Maar voor hij Jezus gaat navolgen, gaat hij dus eerst op zijn knieën en belijdt hij zijn zonde. Ja, hij zou willen dat Jezus wegging. Want oog in oog met Gods heiligheid, gemeente, met zijn majesteitelijke heerlijkheid, wordt Simon als door de bliksem getroffen. En weet hij, ik ben zo onheilig, zo zondig, zo vol van kwaad. En hoe kun je dan bestaan voor een heilig God? Petrus zakt op zijn knieën. Met vrees en heilig beven. En gemeente, als er nou iets is waarvoor u in uw leven zou moeten beven, dan is het voor de heiligheid van God. Afgelopen week was er die flinke storm. Misschien heeft u de beelden gezien van dat schip dat ergens in de buurt van de Waddeneilanden een heel flink deel van zijn lading is verloren. Al die containers in het water. Ik weet niet of u dat schip gezien hebt, dat was een enorm schip. Knap dat mensen dat kunnen bouwen, denk je dan wel eens. Maar deinend op de sterke golf. En te midden van de storm was dat schip zo nietig. Zo kwetsbaar. Zo klein. Dan zie je de kracht van de natuur. Van de machtige golven op zee. Maar hoe ontzagwekkender is nou nog Gods heiligheid en majesteit. Want nou is Hij de schepper van dat alles. Nou is Hij de hoogheilige. En wie kan voor Hem bestaan als Hij zou doen met ons zou doen wie wij zijn, gemeente, als hij zou doen met ons daar onze zonde, dan ga je verloren. Dan kom je om. En sla de Bijbel er maar op na. Wie oog in oog komt te staan met Gods heiligheid, die kan het niet verdragen. Denkt u aan Mozes, als hij de berg Sinaï opgaat en daar de Heere ontmoet. Denkt u aan Jesaja, die in een visioen God de Heilige ziet en de engelen hoort zingen, heilig, heilig, heilig. En dan zelf in antwoord uitroept, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. Zodra je oog krijgt voor Gods heiligheid, zodra Gods heiligheid zich aan je laat zien, besef je meteen ook je eigen onheiligheid. Maar wie ontdekt wie de Heer is, ontdekt wie hij zelf is, dan ontdek je je eigen kleinheid, je zondigheid, je beperktheid. Wij die zo vaak denken dat we heel wat zijn. Petrus wil maar dat Jezus weggaat. Heere, ga weg van mij. Hij verdraagt het niet. En dat is nou ook wat er met Jezus zal gaan gebeuren. Want de mensen zullen zijn heerlijkheid en zijn heiligheid niet verdragen. Ze zullen hem aan het kruis gaan hangen. En nog altijd, gemeente, hebben zoveel, ook vandaag, deze houding. Dat je Jezus maar uit de weg wil gaan. Omdat hij je onrustig maakt. Omdat hij je je zonde laat zien. Je onheiligheid laat zien. En je wilt maar dat hij weggaat en dat je hem zou ontlopen. Kijk, een Jezus die in vriendelijkheid en nabijheid zich over je ontfermt, dat willen we allemaal graag. Maar deze Jezus, zoals Simon hem leert kennen, de heilige, daarvan zeg je zomaar, ga weg van mij. Dat niet. En je zet het op afstand, je bandt het uit je gedachten. Want als zijn heilige licht over je leven valt, dan is het al te pijnlijk om je onheiligheid onder ogen te zien. Van wat wij ervan maken in ons leven. Wat je ervan hebt gemaakt. Weet u, hoeveel mensen houden Jezus niet op afstand? En misschien ben jij dat wel. Van binnen. Kun je van binnen doen, hè? Zonder dat anderen het zien of merken. Maar van binnen. Hem op afstand houden. Buiten je leven. Omdat de gedachte aan zijn heiligheid je al te ongemakkelijk maakt. Gemeente, nou is het toch zo heilzaam. Als je het wel doet. Als je knielt voor Jezus. Dat doet Simon Petrus ook. Jezus volgen, gemeente, dat betekent ook je op je knieën vallen. En hem aanbidden met vrees en beven. En ingaan in het koninkrijk van God. Dat doe je door die nauwe poort. Je moet bukken. Je moet op je knieën. Want als je je leven zou willen behouden, als je het voor eeuwig wil behouden, dan moet je het eerst verliezen aan Jezus. Dan moet je jezelf kwijtraken, je eigen trots, je eigen dunk, het vertrouwen op je eigen kracht, op je eigen goede bedoelingen. Wie zijn leven wil behouden, moet het verliezen. Knielen voor Jezus' heiligheid. Je leven behouden, dat gaat niet zonder dat je erkent dat je zelf onheilig bent en het beleid voor hem. Ja, het betekent dat je je daar, op je knieën, dan ook door hem laat vinden. Want dat brengt ons tenslotte bij het vierde, Christus' roeping gevolgd. Daar ligt Simon Petrus aan Jezus' voeten, met angst in het hart. Want hij staat oog in oog met hemelse heiligheid. Maar toch wordt hij er niet door verteerd. Want wat zegt Jezus? En hoort u vanmorgen de stem van de goede herdergemeente? Simon, wees niet bevreesd. Nog één keer Simon, oude naam. Onheilige Simon. Visser van vissen, Simon. Maar dan erachteraan. Wees niet bevreesd. Hij zegt het tegen Simon, maar hij zegt het ook tegen u en tegen jou vanmorgen. Wees niet bevreesd. Het is alsof hij zijn hand op je legt. Hij de heilige. Jij de onheilige. En hij raakt je aan. En tegen onheilige mensen zegt hij: wees niet bang. Mijn heiligheid, mijn heerlijkheid zal je niet verteren. Hoe dat kan? Nou gemeente, omdat het de heiligheid in Jezus is. Hij gaat namelijk zichzelf laten verteren. In onze plaats. Hij zal voor uw en voor mijn zonde getroffen worden door de heilige bliksem van Gods heilige toorn. Hij heeft zichzelf nou juist ook gegeven. Daar is hij nou juist voor gekomen. Om onder Gods heiligheid te gaan bezwijken. Hij neemt uw en jouw onheiligheid over. En Gods toorn daalt op hem neer. Als hij sterft aan het kruis en als God hem totaal verlaten heeft. Hij wordt verteerd. Terwijl hij zelf de heilige is. Maar hij gaat die weg. Opdat zijn bloed je zou reinigen van al je zonden. En de Jezus die gaat niet weg bij Petrus. Heere, ga weg van mij. Hij doet het niet. En hij doet Petrus ook niet weg. Zo van, nou jij dacht zeker dat je heel wat was, hè, als visserman. Nou, je kunt niet in mijn schaduw staan. Zie nou wel. Nee, Jezus stelt hem gerust. Wees niet bang. En vervolgens neemt u hem in dienst. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Simon gaat Petrus worden. Omdat Jezus voor Simon de Christus, de Zoon van God, is geworden. Niet omdat hij zo heilig is en vol van kracht. Maar omdat Christus zo heilig is en vol van kracht. Omdat hij hem in dienst wil nemen. Zoals Simon en Andreas en Jacobus en Johannes vanuit de diepte van de zee vissen omhoog halen, zo zullen ze straks als apostelen worden uitgezonden om het evangelie te verkondigen. En ze zullen mensen redden uit de diepte van hun verlorenheid. Van hun onheiligheid. En ze zullen het net van Gods woord uitwerpen en ze zullen vangen en ophalen en tot heerlijkheid brengen, naar boven halen. Uit het donker naar het licht. Voor Gods aangezicht. Tot heiligheid brengen. Een heiligheid die van hem is. Nooit van ons. Maar die hij geeft. En dan toch van je wordt. Gaven die hij wil meedelen. Aan een ieder die hem zoekt. En die zich laat vinden. Op zijn knieën. Aan de voeten van Jezus. Met de Jezus volgen. Christen zijn, dat begint op je knieën. En als Jezus de heilige is en je dan roept te volgen, dan betekent dat ook dat je hem gaat volgen in een heilige weg. De weg van heiliging. Daartoe aangespoord en bekrachtigd door de Heilige Geest. Het is de weg van vrucht dragen. Ook op je werk. Of in je familiekring. In de gemeente en daarbuiten. Jezus volgen is erkennen. Zonder hem kan ik inderdaad niets doen. Zonder zijn verlossing kan ik niet, zonder zijn vergeving kan ik niet, zonder zijn heiligheid kan ik niet. Gemeente, volgt u zo Jezus? Is dat hoe je hem zoekt? Hoe je met hem leeft? Hij de heilige, jij de onheilige, tegen wie die toch zegt, wees niet bevreesd, niet bang zijn. Zijn heiligheid die je doet beven, maar wat een genade, wat een barmhartigheid. Vanuit dezezelfde heilige Heer. Hij zegt tegen mensen die zelf ongemakkelijk maakt. Wees niet bang. Ik ben er. En ik ben er met mijn genade. Met mijn ontferming. Met mijn liefde. Volg mij. Ja, ik zal je visser van mensen maken. De discipelen worden apostelen. Discipelen, dat betekent leerlingen, apostelen, uitgezondenen. Ze worden straks op een bijzondere manier mensenvissers, om van Jezus Christus te getuigen. Maar het geldt voor elke christen dat je daartoe in dienst wordt genomen. Gemeente, laat dat nou de kerk de gemeente mogen zijn. Zeker ook vandaag. Gezonden in de wereld. Om de netten uit te werpen. Om mensen te vangen. Mensen die hem het liefst op afstand houden. Maar zoek ze op, zegt Jezus. Op een andere plaats, dwing ze om in te komen. Doe het met aandrang. Want wie buiten Christus is, die zal zelf de toorn van God moeten dragen. En je kunt voor zijn heiligheid niet bestaan. Maar wie in en door hem leeft, wie aan zijn voeten komt, die hoeft niet bang te zijn. Die is geborgen in de liefde van de Vader, door de Zoon, Jezus Christus. Gemeente, laat u dan zo door hem vinden. Volg hem. En ga de weg van de zaligheid. En laat je in dienst nemen. Om het ook naar anderen toe te brengen. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, laten we nu danken en bidden. In onze dankzegging willen we danken voor de geboorte van een dochter, dochter Fien, op 10 januari in het gezin van Herman en Corine van Capelle, Buddinghof 71. En Fien is het zusje van Tim. We willen in onze voorbeden denken aan zuster Van der Klift Hiens van de Brouwersgracht 56. Ze moet aankomende week voor een ingrijpend voorbereidend hartonderzoek naar het ziekenhuis. En bij een goede uitslag moet later een grote aorta-operatie volgen. En we willen bidden voor de families van Kruistum, Yvonne, schoondochter van Bert en Ali en de schoonzus van Peter en Annette, is deze week overleden in de leeftijd van 42 jaar na een ziekte. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, zo komen we tot u. En we hebben uw evangelie gehoord. Wees niet bevreesd. Maar uw evangelie is ook, Heren, dat u als de heilige gekomen bent. Gehuld in het vlees. Anders zou het al helemaal niet kunnen. Uw knecht Mozes, die kon uw heiligheid niet in de ogen kijken. Het zou hem verteerd hebben. Heren, u bent zo heerlijk en heilig. Wij zo onheilig. Heer Jezus, u bent gekomen, opdat wij toch uw heiligheid zouden zien, maar er niet door verteerd zouden worden. Heer, wat een wonder. Zo zag Simon Petrus u, en zo nam u hem in dienst. Heer, als u de heilige God bent, met majesteit en macht gekroond, en als u tegelijkertijd zo vol van genade en barmhartigheid bent, Heren, dan mogen we ons daar toch aan geven. Bewaar ons ervoor dat we ons dan zouden verharden. Dat we uw stem dan vandaag hebben gehoord, maar dat we het niet geloven. Dat we ons daarvoor afsluiten. Dat we bij onszelf blijven. Denken het zelf te weten. Misschien wel omdat uw heiligheid ons ongemakkelijk maakt. Want Heere, u kent ons leven. U kent onze zondige praktijken. U weet waar het scheef zit. Waar het scheef is gegaan. Waar we zo diep u als de schepper van ons leven op het hart hebben getrapt. En uw liefde hebben versmaad. Heren, wilt u ons het laten zien en ontdekken? En maak ons eerlijk, Heren. En geef dan dat we, ook als we met vrees en beven komen, dat we dan van u het woord mogen horen. Wees niet bevreesd. Ik ben voor u gestorven. Ik voor u. Heren, laat dat ons leven mogen zijn. Zo aan uw voeten, zo aan uw hand, zo ook in uw dienst te mogen staan. Daarvan te mogen getuigen, op de plekken waar we komen. Om anders te zijn, om van u te zijn. Heren, we willen u danken dat u ons zo bij elkaar wilde brengen. En dat we rondom deze woorden van u vanmorgen hier mochten zijn en ook thuis de dienst hebben mogen meebeluisteren. En Heer, dan willen we ook bidden en danken voor elkaar. En wij noemen u in het bijzonder families van Kruisten. Nu Yvonne is overleden in de achter ons liggende week. Heer, wat een verdriet geeft dat. Voor haar man en kinderen, voor de hele familie. Heren, wilt u er zijn? Wilt u er zijn met uw kracht en met uw troost? Geef dat we het in uw handen leggen, Heren. Ook al datgene wat we daarin meemaken, wat we daarin voelen en bedenken. Ook naar de toekomst toe. Heren, wilt u helpen en wilt u uithelpen? En als aankomende week de begrafenis zal plaatsvinden, dan bidden wij u, Heren, ook of u daarbij aanwezig wil zijn en kracht wil geven voor alle betrokkenen. Heren, wij willen u bidden of u ook wil zijn bij zuster van der Klift. U in de aankomende week naar het ziekenhuis moet voor een voorbereidend onderzoek. Ook dat onderzoek is al ingrijpend en belastend. Heren, geef dat de uitslag zal maken dat er een volgende stap gezet kan worden op weg naar herstel, naar een betere gezondheid. Heren, wilt u daarin bij haar zijn en ook bij haar man en alle die om haar heen staan. We mogen het in vertrouwen aan u toevertrouwen. Heren, wij danken u voor de geboorte van een dochter bij Herman en Corine van Capelle. Dank u wel dat alles goed is en we willen u vragen of u deze ouders ook wil gedenken in de zorg voor dat wat u aan hun zorg ook hebt willen toevertrouwen. En geef Heren dat ze ook in de opvoeding getuigen van u zullen zijn naar haar toe. En goede voorbeelden van u, Heer Jezus Christus, van heiligheid en liefde en ontferming. Heren, wij willen u ook bidden voor broeders en zusters met een homoseksuele gerichtheid. Nu in de afgelopen weken zoveel ophef ontstond. Heren, wij willen u bidden of u hen nabij wil zijn. In de vragen die bij hen leven. Ook als het gaat over uw bedoeling met hun leven. Heren, wilt u hen ook nabij zijn in de worsteling waarmee ze te maken hebben. En wilt u hen daarin tegemoet komen met uw kracht en nabijheid. En Heren, wij bidden u of u mensen om hen heen wil geven waarbij ze zich veilig voelen. Ja, laten we ook als kerk en gemeente zo'n plek mogen zijn. Waar we allemaal schouder aan schouder het kruis dragen dat u ons oplegt. En waarin we daarin naar elkaar omzien met bewogenheid en gebed. En Heren, leer ons allen om op een veilige en heilige manier om te gaan met seksualiteit. Dat is iets wat zo overal om ons heen is. We leven in een omgeving waarin ook zulke andere normen en waarden gelden en gevolgd worden. Dat kan ook zo verwarrend zijn. Heren, wij bidden u voor hetero's en homo's. Voor jongeren ook, wanneer ze zich ontwikkelen. Geef dat ouderen goede voorbeelden mogen zijn. Ook als het gaat over hoe om te gaan met deze dingen. En wilt u vrijmoedigheid en ruimte geven in de gezinnen om te spreken over het kostbare, maar ook zo kwetsbare geschenk van seksualiteit en lichamelijkheid. Geeft u daarin ouders ook wat nodig is in de opvoeding van hun kinderen. Heren, wilt u gehuwde liefde geven tot elkaar. Wij bidden u voor de huwelijken in de gemeente. En wij willen u ook bidden, Heren, voor hen van wie het huwelijk op de klippen liep. We daarin zoveel pijn en teleurstelling ervaren. Heren, wij bidden u, geef dat we daarmee bij u terecht kunnen. Dat we zonde kunnen belijden voor u en voor anderen. En laat langs die weg ook heling van wonden mogen komen. Heren, wij bidden u voor hen die alleen zijn komen te staan. Of die alleen door het leven gaan. Ongehuwd. Geef dat ze hun levensvervulling mogen vinden. Omdat u hen in dienst neemt. En in dienst genomen hebt. In de taken die u hen geeft in kerk en maatschappij. In het omzien naar en er zijn voor anderen. En welke weg u ook maar met hen gaat. Heren, wij willen zo tot u komen in onze gebeden. Wilt u ook met ons meegaan nu we zo meteen weer hier vandaan gaan? Leid ons over de wegen die we gaan. En wilt u ons vanmiddag weer hier brengen, Heren, als we uw woord mogen horen. En wanneer dat ook mag worden onderstreept met het teken en zegel van de heilige doop. Het teken van het sacrament. Heren, geef ons ook dan een goede dienst tot eer van uw naam. Hoor onze gebeden. De vergeving van al onze zonden. Door het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 145. Daarvan het derde vers, Psalm 145, vers 3, is de psalm waarmee we mogen besluiten en u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede en ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
zeer jong.